Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Alle hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Meijer. De eerste collecte vandaag is voor het badhuis. De tweede collecte is voor Kijkbeheer. Bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marjan, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud aan de glas in loodramen. De diaconale collecte van volgende week zal worden bestemd voor noodhulp aan Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Meer informatie vindt u in de column van het eerstvolgende kerkblad. Dan als laatste nog een mededeling van Kerkbeheer. De uitgang onder de klokkentoren is niet heel toegankelijk. Of u na de dienst een andere uitgang wilt gebruiken. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen lied 419 uit Weerklank Abba en Vader.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 46 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 46, vers 1 en 3. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 119, vers 57. Psalm 119, vers 57. Beleiden wij nu ons algemeen christelijk geloof, kom, stem van harte in met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komt, en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, grote en heerlijke God. Telkens weer mogen wij zulke woorden op de lippen nemen. Niet omdat wij zelf maar grootse en fantasierijke gedachten zouden hebben. Maar omdat wij het van u gehoord hebben. Dat wij het van u mogen weten in het geloof. U bent inderdaad een groot en een heerlijk God. Nog nooit is het u uit de hand gelopen. Uw koninkrijk staat vast. Al zou alles op aarde wankelen. Uw koninkrijk vergaat nooit. Nooit zal er een dag komen dat wij zouden moeten zeggen. Helaas, we hebben wel op de Heer Jezus vertrouwd. Maar het is uiteindelijk toch een mislukking geworden. Nee, al was het zo dat er al vele krachten zich sterk maakten tegen Christus en tegen zijn rijk. Tot nog toe heeft geen vijand stand gehouden. En al is het zo, Heere, al zouden er velen zijn die van u en van uw Zoon niet willen weten. U bent een God zo heerlijk en vol van majesteit. Dat u doorgaat met uw werk tot aan de laatste dag toe. En wij danken u dat wij zo van u mogen horen. Kom, o Heilige Geest, om ook in geloof naar u te luisteren. Dat wij u zullen liefhebben, u zullen eren om uw grote majesteit. Om dan ook van u te horen de dingen die u ons eerlijk zegt vanuit uw woord, de Bijbel. Er zijn dingen bij, o God, die zijn voor ons meer dan eens moeilijk om te verstaan. En niet alleen maar dat wij, al dan niet geïnteresseerd, er iets van zouden willen weten, maar dat wij bovenal zullen belijden dat u Jezus Christus koning bent, ook nu in 2019, tot aan de grote dag dan uw wederkomst. Maar als u groot en machtig bent, dan is uw tegenstander dat ook. Als u, Heere, uw volk vergadert en dat er een schare zal zijn ontelbaar van mensen die zalig worden, dan zal het ook zo zijn dat het een ontelbare schare is die u de rug toekeert. Wij vragen u, kom dan vanmiddag en help ons en leid ons aan de hand om zo de gang van uw woord te zien. U weet wat wij daarbij nodig hebben. We leggen het in uw hand, Heere. Maak het goed. Niet om iets in ons, maar doe het. We vragen het u. Uit enkel genade. In Christus' naam. Amen. In de Bijbel gaan we lezen in de tweede brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Thessalonica. 2 Thessalonicenzen 2. Hier in mijn Bijbel op de preekstoel staat erboven geschreven de openbaring van de mens der wetteloosheid. Dan schrijft Paulus en dan zegt de Bijbel, en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een of ander iets van de geest, niet door een woord, ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Nou, met name kijken wij vanmiddag naar de versen 3 en 4 en andere gedeelten in de Bijbel. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Tot zover aanvankelijk de kerntekst. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt, want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en teniet doen door de verschijning bij zijn komst, wiens komst overeenkomstig de werking van Satan is, met allerlei krachttekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Zometeen zullen we nog andere gedeeltes in de Bijbel lezen, maar we gaan nu eerst onze gaven geven, onze collecten verzamelen. Hartelijk aanbevolen en daarna zingen we van Psalm 81, vers 13, 14 en 15. 81, 13, 14 en 15. Geliefden in de Heere Christus, wanneer komt de Heere Jezus terug? Ik kan me haast niet voorstellen dat u op zijn minst nooit eens een keer aan die vraag gedacht heeft. Het zij nieuwsgierig of wat bang of misschien wel heel verlangend. Maar dan weet u wel, als de vraag zo eenvoudig als die is, wanneer komt de Heer Jezus terug? Je weet bijna als vanzelf. Ja, de een zegt dit en de ander denkt dat. En is het nou uit te rekenen? En zijn we er nou heel dichtbij of zal het nog lang duren? En als wij het boek Openbaring lezen, waar zijn we nou ergens en hoe lang duurt het nog ongeveer? Een herkenbare vraag, of niet? Wat zou je ervan kunnen denken, van kunnen zeggen, wanneer komt de Heer Jezus nou terug? En heel opmerkelijk, in 2 Thessalonicenzen 2, daar gaat Paulus op die vraag in. Het was blijkbaar een herkenbare vraag, een herkenbare gedachte voor de gelovigen in Thessalonica. En blijkbaar, Paulus schrijft het op en zo geeft de Bijbel het ons mee. Blijkbaar waren er mensen in Thessalonica die hebben gezegd en hebben gedacht. Nou ja, de vertaling dat de wederkomst al heeft plaatsgevonden, dat zal ook vanuit het Grieks waarschijnlijk niet een goede vertaling zijn. Maar het betekent wel zoiets vanuit het Grieks. Het kan elk moment gebeuren, of op een andere wijze gezegd, het zal in de huidige tijd, in deze eeuw, wel plaatsvinden. Niet gek als je weet dat mensen in Thessalonica was geleerd, en door de Heer Jezus en door Paulus, ik kom spoedig weder. Niet gek als je dan heel spannend loopt te kijken en te denken, zal het vandaag nog gebeuren of dit jaar of hooguit in deze eeuw, maar dat het spoedig zal gaan gebeuren. Blijkbaar in Thessalonica heeft dat zoveel gesprekstof opgeleverd en allerlei reacties en allerlei gedachten waren er geuit. En de een had het zus verwoord en de ander was zo aan het puzzelen gegaan. En een derde had daarnaar gewezen. En wat schrijft Paulus dan? Wat zegt de Bijbel? Eigenlijk een eenvoudig antwoord. Maar goed, ik zal er een hele preek voor nodig hebben om er het nodige van te zeggen. Maar het eenvoudige antwoord van Paulus van de Bijbel is, beste gemeente, die wederkomst zal sowieso niet plaatsvinden voordat er dit gaat gebeuren. Dat de mens der zonde, de mens van de goddeloosheid, dat de afval zal plaatsvinden. En zo eenvoudig als het is, lijkt het mij ook heel belangrijk om dat vast te houden. Want of dat je er nou wel of niet veel over hebt gelezen of over hebt nagedacht, wat zou je nou kunnen zeggen van de wederkomst, wanneer zal dat zijn? Dan is altijd ook wel gezegd, kijk naar de tekenen van de tijden en de Heer Jezus heeft het gezegd, het evangelie zal verspreid worden tot aan de uiteinden van de wereld, let daarop. En het zal zijn dat de Heer voor zijn volk Israël ook nog geweldige dingen zal doen, let daarop. Maar vanmiddag ook een derde kenteken, een signaal om inderdaad echt ter harte te nemen. De Heer Jezus zal pas wederkomen nadat die bijzondere mens zal zijn geopenbaard. Nou, hoe zullen we dat uitleggen? Om te beginnen de eenvoudige vraag, denkt u maar mee, wat denkt u? Zal de Bijbel gedacht hebben, er moet ooit een keertje, en dat zal er wel een man zijn, een meneer X verschijnen. En die meneer X, dat is dan de grote kwade boosdoener. En zo is er altijd gedacht, hè? Dan zeiden ze, het was Nero, het was de paus, het was Hitler, het was Napoleon, het was die, het is die. Eén bijzonder mens. heb u toen uitgelegd, als in Openbaring 13 aan het einde staat, dat het getal van een mens, 666, daar zie je datzelfde, is dat dan ook één meneer X die ooit zal komen? Of is het, zeg maar, een bijzonder soort mens? En toen heb ik hem geduid als inderdaad waar alles draait om de mens, het humanisme. En zo vanmiddag ook, hier schrijft Paulus, hier schrijft de Bijbel, weet je, dat zal een bepaald soort mens zijn. Een mens met woorden getekend. Nou ja, kijk maar wat u er zelf van denkt. Een mens van goddeloosheid. Een mens van wetteloosheid. En een mens van afval. Met deze woorden is die getypeerd. Eerder zal de Heer Jezus niet komen, eerder zal de oordeelsdag er niet zijn. Ik kan me voorstellen dat je bijna zou willen opstaan. Dus duurt het nou nog lang, dominee, of duurt het nou nog kort? Even geduld nog. Om eerst met elkaar te gaan kijken, wat zou de Bijbel ons daarvan aanreiken? Hoe kun je nou die Bijbelse woorden begrijpen? Wat is nou zo'n mens die in één en al goddeloosheid en zonde en boosheid is getekend? Ik had het al geschreven in de kerkbode. Kom, we gaan beginnen aan het begin van de Bijbel. Kijkt u maar eens met mij mee in Genesis 6. Genesis 6, bij wijze van spreken, dan zijn we nog maar 5 bladzijden voorbij het begin van de Bijbel. Na de schepping en de zondeval, en dan van die eerste mensheid, dan lezen wij dit in Genesis 6. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen, de dochters van de mensen, zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden, dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag de slechtheid van de mens op de aarde, dat die groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde hem in zijn hart. Nou, met het oog op de preek ga ik nou niet uitleggen hoe dat nou precies zit met die zonen van God en die goden. Zonen die blijkbaar ook seksuele relaties waren aangegaan met vrouwen. Maar die uitdrukking, die tekstwoorden, vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was, en al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Kunt u zich een beeld voorstellen wat voor een mens daarin beschreven staat? Wij zouden zeggen, een mens die zo door en door slecht is geworden, die zich zo met de zonde bezighoudt, dat er achteraan staat, nota bene, 5 hoofdstukken na Genesis 1, toen het steeds klonk en de Heere God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was goed. En toen hij de mens geschapen had, en zie, het was zeer goed. En nu ziet God zijn mensheid. En het berouwde de Heere, heel eenvoudig gezegd, dat God zegt, ik wou dat ik ze nooit geschapen had. Dat is erg. Zo heftig. En dit is wel de mensheid, gemeente, die Gods oordeel zal ondergaan in de zondvloed. Dat betekent ook, zo mag je het ook andersom zeggen, God liet de zondvloed zijn oordeel niet zomaar komen. Wat dacht u? Zo is God niet. Als hij komt met zijn oordeel, ook de laatste oordeelsdag, dan zal er bij God alle reden voor zijn om dat te doen. Leer dat hier uit dit gedeelte van de zondvloed. En de beschrijving, de typering van die mens daar in Genesis 6, u had het wel opgevangen of niet? Van diezelfde woorden als die we gelezen hebben in 2 Thessalonicenzen 2. We gaan een paar hoofdstukken verder, Genesis 15. Genesis 15, dat God zijn bijzondere geschiedenis van zijn roeping en verkiezing met Abraham daar begint. En dan sluit God een verbond met Abraham, dat eeuwige verbond. En dan zegt God in Genesis 15, vers 15, u Abraham zult in vrede tot uw vaderen heen gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. God voorzegt het al aan Abraham, uw nageslacht zal naar Egypte gaan. Het zal vier generaties duren, staat er hier, bedoeld als vier generaties, vier eeuwen van 400 jaar. En dan zal het volk Israël terugkeren uit het land Egypte. En dan dat zinnetje wat belangrijk is vanmiddag. Want als het volk Israël in het land Kanaan komt, en ook weer zo'n vraag waar wij het vaak heel moeilijk mee hebben, dat dan de opdracht gegeven wordt om de volken van de Kanaanieten te verdrijven en te doden. Altijd zo'n lastige vraag, zo'n lastige gedachte, maar nu voor vanmiddag deze tekst. Als Israël terugkomt in Kanaan, in het beloofde land, dan zullen die volken van de Amorieten worden gedood en worden verdreven en worden verdelgd op de dag dat de maat van hun ongerechtigheid vol is, eerder niet. Je zou bijna zeggen dat de Heere God zegt, Abraham, sowieso duurt dat nog 400 jaar, zo lang moet je nog wachten en zo lang moet Israël nog wachten. Dat zal wachten zijn net zo lang totdat de ongerechtigheid van die Amorieten, van die volken die daar wonen, zo groot is dat dan inderdaad zullen zij worden geoordeeld en zullen worden verdelgd. Twee hoofdstukken verder in Genesis 18. Daar komt God bij Abraham en hij gaat tegen Abraham zeggen, Abraham, Sodom en Gomorra daar, die twee steden, al die boosheid, al die goddeloosheid, ik ga die steden straffen en oordelen. En God vertelt dat aan Abraham. En ik ga het maar niet lezen met u vers voor vers. U kent wellicht de geschiedenis. Als Abraham dat hoort, dan zegt hij, Heere God, dat gaat u toch zeker niet doen. Nota bene daar. Heel die mensheid daar, al die mensen, jong en oud. Iedereen daar in Sodom en Gomorra, dat u die zo zult straffen. Heere God, als er nou 50 rechtvaardigen zijn, u gaat dan toch zeker niet die 50 rechtvaardigen samen met al die mensen van Sodom en Gomorra ombrengen en om laten komen. Oké, zegt de Heere God, Abraham, als er 50 zijn, zal ik het niet doen. Ik weet niet wat Abraham gedacht heeft, maar om een of andere reden, hij gaat er toch maar nog wat op afdingen. Als het er nou 40 zijn, als het er nou 30 zijn, of 20, of uiteindelijk, stel je nou voor, Heere God, dat er nou 10 rechtvaardigen zijn in Sodom en Gomorra. En dan zegt de Heere God. O gemeente, dat heb ik wel weer geleerd als ik hiermee bezig ben. Wij zouden denken als God spreekt over zijn rechtvaardigheid, over zijn toorn, over zijn oordelen. Dat is God toch een hard en een streng God. Hij is zo genadig, gemeente, al waren er 10 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra. Hij had het niet gedaan. Zo groot is God. Wilt u dat wel geloven? Zo groot dat hij omwille van 10 rechtvaardigen, had hij het oordeel niet laten komen over al de boosheid, over alle zonde en alle goddeloosheid die daar in Sodom en Gomorra plaatsvinden. Wat hebben wij hier geleerd? Als wij weer teruggaan naar de tekst in 2 Thessalonicenzen 2. Dit is de gedachte die Paulus en die de Bijbel beschrijft. Weet je, de oordeelsdag die komt. Maar die komt echt niet zomaar. Die oordeelsdag die komt. Maar dan zal eerst deze mens geopenbaard worden. Als het ware op het toneel verschijnen. Die mens van goddeloosheid zoals hij getekend was in Genesis 6. Als in de ongerechtigheid van de Amorieten, als in die totale zonde daar in Sodom en Gomorra, toen pas kwamen de oordelen van God, zo verschrikkelijk als ze zijn. En zo ook nu, gemeente van Thessalonica, ook nu inderdaad, nu zal het zo zijn dat de Heer Jezus pas wederkomt op zijn grote oordeelsdag, als deze mens van de zonde zal zijn geopenbaard. En nu wordt het spannend, in de goede zin. Want wat zeggen wij nu over 2019? En hoe kijken wij naar deze tijd? Hoe zullen wij dat ook zo voor onszelf meenemen? Wat betekent dat trouwens, die mens van de zonde en van de wetteloosheid, die zich daarin zal openbaren? Nou, die mens van de zonde, van de wetteloosheid, die heet ook de zoon des verderfs. Het is toch even goed om daarnaar te kijken, ook naar die uitdrukking. Ik zou benieuwd zijn of iemand van u kan vertellen wie in de Bijbel wordt zoon des verderfs genoemd. Judas. Als de Heer Jezus in Johannes 17 het hoge priesterlijke gebed bidt, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn vader: Vader, ik dank u, gelukkig, er is niemand verloren gegaan uit degene die u mij gegeven hebt, uitgezonderd de zoon des verderfs die mij verraden heeft. Dat is het beeld, de persoon die in deze omschrijving is bedoeld en is getekend. Judas is iemand geweest die had de Heer Jezus leren kennen. Hij was met de Heer Jezus omgegaan, maar aan het einde haakte hij af. Hij wendde zich af van zijn meester, van zijn Heere en van zijn Heiland, en wel op zo'n wijze. Eenvoudig gezegd, hij kon de Heer Jezus niet meer uitstaan. Hij stootte zich zo aan alles wat de Heer Jezus zei en deed. Dat inderdaad nog meer dan dat iedereen heeft geroepen op de pleinen van Jeruzalem. Weg met hem, weg met hem. Was dat als het ware de stille stem in het hart van Judas. Weg met deze Jezus. Ik kan hem niet meer verdragen. En ik wil ook niet meer in zijn nabijheid zijn. De mens van de zonde en de mens van de wetteloosheid, de mens van de afval, de zoon des verderfs, dat is die mens die de Heer Jezus heeft leren kennen, met de Heer Jezus is omgegaan, die van de Heer Jezus heeft gehoord, die van de Heer Jezus heeft geleerd, zeg maar, die een kerk is geweest, die de Bijbel heeft gehad, naar de kerk is gegaan, een tijd, een cultuur, een mensheid, een maatschappij, die zo inderdaad heel lang met de Heer Jezus is opgetrokken. Ik zoek ernaar om het zo onder woorden te brengen. Ik kies er bewust voor om het in deze preken onze aandacht te richten op Nederland en op Europa. Als het erover gaat, ik heb dat toen geschilderd uit Openbaring 13, die tijd van de antichrist als een bepaalde cultuur uiteindelijk, die inderdaad in zo'n volkerenwereld, ook in ons eigen land, gaat vorm krijgen. Dan is de uitdrukking van vanmiddag zo te begrijpen. Als wij kijken naar Europa, ons werelddeel en ons eigen land. Het kon inderdaad gezegd worden eeuwenlang, nota bene. Daar kun je niet gering over denken. Met alles wat er te zeggen is, ik weet het. Maar met alles wat er te zeggen is, Europa is al eeuwenlang christelijk geweest. En het evangelie is hier gekomen. En de mensen zijn volksgewijze. Ze zijn gedoopt. En dat er een afvallige zou zijn, dat de afval zou komen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat als het ware de mensen eeuwenlang hebben kunnen denken. Nou, ik zou niet weten wat daarmee bedoeld is. Maar als ik in 2019 over deze dingen denk en de Bijbel lees, dan worden de dingen opeens toch wel anders. Ik weet het. Het valt me op dat ik de laatste tijd daar meer dan eens met mensen over gesproken heb. Op de Bijbelkringen ook. Bent u nou niet veel te somber, dominee? Ik wil dat gelijk maar onder woorden brengen, gemeente. Want ik heb die vraag echt wel ter harte genomen. Want dat zou voor mij ook zonde zijn. Als ik te somber ben, doe ik het ook niet goed. Echt. Ik kan het niet te makkelijk zeggen, ik kan het niet te mooi maken, maar ik zou het ook te somber kunnen zeggen. Maar ik weet wel wat ik ongeveer zie en wat ik hoor en wat ik lees. En ik zeg het maar tegelijk. Echt hoor, ook voor mezelf. Altijd. Wat er ook gebeurde in Israël. Altijd zijn er mensen geweest die God trouw zijn gebleven. Weet je wel, Elia, die was een keertje ook zo moedeloos. Het gaat helemaal fout in Israël. Hij zegt het letterlijk, er is niemand meer over die u lief heeft en die u dient. Nou ja, was hij nou te pessimistisch of in ieder geval, hij gaf wel als het ware een noodkreet van hoe het toen was daar in Israël. En gelukkig kon God toen zeggen, Elia, één ding. Ja, wat jij dan misschien niet weet, maar dat weet ik wel. Er zijn de 7000, gelukkig wel, die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En zo zijn ze er. En ik denk ook dat we mogen geloven en zo zullen ze er ook zijn, altijd weer. Het kan nog niet nog zo erg worden of de Heere gaat door, gelukkig ook wel. Maar tegelijkertijd, wat zullen wij zeggen over deze dingen? Zullen we het proberen zo wat dichterbij te halen? 45.000 mensen wonen er in Zwijndrecht. Nou, mag ik zeggen dat 10% vandaag naar de kerk is geweest, naar een gemeente, of naar de televisie heeft gekeken, naar een godsdienstig programma, zeg maar iets met de zondag, met het christelijk geloof, heeft geactiveerd. Dat is 10% en 4500, dat is ook een heel aantal. En laten we inderdaad er dankbaar voor zijn. Wat dat betreft, als u mij net zou vragen, bent u somber, bent u pessimistisch? Ik ben altijd dankbaar, gemeente, als ik u zie. Dat is het punt niet. Maar 90% lag vanmorgen in bed of was met andere dingen bezig. Dat is dan ook de realiteit. En als wij weten van de 45.000 in Zwijndrecht, hoeveelen zijn er wel gedoopt of niet gedoopt? Ik heb het vorige week verteld op een van de Bijbelkringen. Een paar weken geleden was er een actie ook van de basisscholen. Die konden naar de kerkgebouwen komen en daar konden ze informatie krijgen. Er zou dingen verteld worden. En ook mij was gevraagd om mee te doen op een ochtend daar in de Bethelkerk. Dus ik mocht daar ook wat vertellen ook. En daar waren een paar groepen kinderen die kwamen van een christelijke basisschool. Een christelijk kinderopvangcentrum. En als we vroegen aan de kinderen, ik mocht iets vertellen over de doop, over de doopvont daar in de kerk. Is er iemand van jullie misschien gedoopt? Er kwamen bij mij 4 groepen langs en 3 kinderen van de kinderen op de christelijke scholen die daar waren die morgen waren gedoopt. En toen ik vroeg, en ga je ook nog wel eens naar de kerk? Niemand. Ben ik nou somber? Dit gebeurt, dit is de realiteit waarin wij leven. Niet om ons moedeloos te maken, want de Heere leeft en er komen mensen tot geloof. Maar laat ik maar zo zeggen, gemeente. Gelukkig, wij kunnen vertellen van mensen die tot geloof komen in het badhuis, in de oude kerk en andere gemeenten en kerken in Zwijndrecht. En echt, er is blijdschap in de hemel over elke zondaar die zich bekeert. Moeten wij het ook zijn. En dat ben ik ook. Maar kijkt u maar voor uzelf. Hoeveel namen kunt u noemen van mensen die tot geloof gekomen zijn? En hoeveel namen kunt u vertellen van mensen die de kerk hebben losgelaten en, nou ja, nog dieper gezegd, eerlijker gezegd, die de band met God hebben losgelaten? Dat is toch de realiteit? Dat wij, als wij deze woorden zo hier lezen in de Bijbel, dat de afval, dat die wordt beschreven. Eenvoudig dat woordje afval, betekent oorspronkelijk uit de Griekse taal ook degene die er afstand van doen, die zich er weer van afkeren, er van afwenden. Ze zijn erbij betrokken geweest. Dus het wil zeggen dat overal waar de kerk, waar het christendom, waar het christelijk geloof is geweest, dat het daar weer van zal afvallen en dat het dat weer de rug zal toekeren en er afstand van zal doen. En mag ik dan 2 dingen noemen, afgelopen week gelezen in de krant. Vandaar dat ik ook een beetje kwam op de 10%. Het was een klein vraaggesprek met professor Paul junior. Die inderdaad veel onderzoek doet en weet over secularisatie en over evangelisatiewerk in onze tijd. En hij zei dat per zondag gaan in Nederland nog 1,7 miljoen mensen naar de kerk. Ik ga niet vechten over cijfers, maar dat lijkt me nog vrij veel. Maar goed, laat het aannemen, weer datzelfde, 10%. Maar echt, gemeente, 100 jaar geleden zaten de kerken in Amsterdam en Rotterdam echt stampvol. 100 jaar geleden, en ik weet het echt, de doop maakt niet zalig. Maar 100 jaar geleden was je een uitzondering als je in Zwijndrecht niet gedoopt was. En we gaan het niet dramatisch maken, alsof er nu een uitzondering zou zijn als je wel gedoopt bent. Zo dramatisch moeten we het niet maken, maar we zien toch dingen gebeuren, of niet rondom ons heen. En met alles wat wij te zeggen hebben, wij kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Hoe inderdaad de gang gaat van het geloof, van het christendom en van de kerk. Afval. Nou, en dan zoon des verderfs getekend in dat beeld van Judas. En dan uiteindelijk als een typering van de mens, van de zonde en van de wetteloosheid. Dat is dan het laatste waar we het over gaan hebben. Want ik had geschilderd, nog even voor die grote gedachtegang, dat in Openbaring 13, dan komt daar de mens tevoorschijn. Ik kan er heel veel over zeggen vanuit onze West-Europese geschiedenis, van de filosofie, van de cultuur. Inderdaad, dat met de Renaissance aan het einde van de middeleeuwen, daar kwam het humanisme. U weet wel, onze grote Erasmus, dat was de grondlegger, een belangrijk persoon van dat humanisme. Weliswaar met een christelijk sausje. Ja, Erasmus, hij noemde zichzelf christen, maar wat doorslaggevend voor hem was, dat hij humanist was. Ik heb dat toen aangeduid in die preek en een aantal van u hebben toen later naar mij gereageerd. Nooit zo over nagedacht, dominee, maar als je erop gaat letten, zie je het. Hoeveel draait er niet om de mens, op allerlei wijze. En dan heb ik toen gezegd, en op zich is er heel veel goeds in humanisme. Alle medemenselijkheid is een zegen, anders was het op aarde echt een hel. Maar dat humanisme blijft niet alleen maar in zijn aardigheid, in zijn medemenselijkheid voortbestaan. Dat humanisme gaat zich blijkbaar op een gegeven moment zo ontwikkelen dat het zich gaat afkeren van God en van de Bijbel en van het geloof. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, ten diepste, dan komt die duistere aard van de mens naar boven. Ik bedoel, wij weten het al lang, hè, vanuit de Bijbel. Wij mensen, wij zijn zondige mensen, maar zondig en zondig is twee. Ik bedoel, als je in een tijd leeft waar mensen ook echt bewust opzettelijk zich in de zonde gaan uitleven, dan krijg je een heel ander beeld van wat zonde is en van wat goddeloosheid is. Als er inderdaad een situatie ontstaat dat met spot en laatdunkendheid en openlijk inderdaad alles wat met God en met het geloof te maken heeft aan de kant wordt gezet, dan gaat er iets gebeuren, dan gaat er een mens tevoorschijn komen waarover Gods oordeel zal komen. En nou ga ik met u samen een gedeelte lezen uit Romeinen 1. Romeinen 1. Romeinen 1, ja, even mijn hart laten spreken. Vers 17 staat die geweldige tekst, de mooiste tekst voor elke dominee. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig, want dat is een kracht van God tot zaligheid. In het evangelie wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Heerlijk, dat evangelie. En dan erachteraan, vers 18. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. En in de theologie, dat is altijd geleerd, hè, dat is een beschrijving van het heidendom. Maar nou zeg ik het vanmiddag zo. Inderdaad, van dat heidendom dat aan het einde van de tijd, in de eindtijd openbaar zal komen. Een heidendom dat het christendom van zich afschudt. Een heidendom dat weer terugkeert naar zijn wortels. Niet als politiek bedoeld, maar Thierry Baudet, die grijpt gretig terug op Griekse filosofen. Zo heidens als ze waren. Inderdaad, als een kenschets van die oude cultuur zonder God. In de Scandinavische landen echt serieus zijn wetten aangenomen dat de oude goden, Odin en Thor, van de Scandinavische volken officieel erkend zouden worden als goden in Zweden en in Noorwegen en in Denemarken. Ik zeg niet zomaar wat. En als hier nou staat, weet je, die toren van God wordt geopenbaard over dat heidendom, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid, weer diezelfde woorden van de mensen. En wanneer komt Gods toren nou openbaar? Dat betekent hier niet alleen maar dat je zou zeggen, ja, God is toornig over heidenen. Zoals ze er waren, zoals ze er zijn. En wij hebben gelukkig het heidendom achter ons gelaten. Eeuwenlang zouden wij zeggen in Europa. Maar nu dat heidendom wat weer aan het terugkeren is. Over dat heidendom wordt de toren van God geopenbaard. En dan wordt dat zo beschreven. Leest u maar mee. Waar de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt wordt. Omdat inderdaad wat van God gekend kan worden hun bekend is. God heeft het hun immers zelf geopenbaard. Want de dingen die van hem onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. En zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en op kruipende dieren. Kort samengevat, wat zegt de Bijbel hier? Datgene wat u wekelijks kan horen. Er is wel wat hoor, dominee, dat geloof ik wel. Er is wel wat. Wij hebben wel een besef dat er iets zal kunnen zijn. Inderdaad, heel godsdienstig soms ook. Maar ook heel vaak en steeds meer. Het wordt iets van het schepselmatige van de natuur. Of u het gelooft of niet, moeder natuur wordt steeds meer aanbeden. Op allerlei wijzen. En dat betekent echt niet dat wij niet met zorg met Gods schepping zouden omgaan, zeker wel. Maar dat je de schepping zou gaan vereren en aanbidden. Ook al noem je het iets goddelijks, de wereldgeest of welke verheven woorden er ook worden gezegd. Dat heidendom groeit met de dag, ook in Nederland. En dat ze op zo'n wijze zo leven. Maar dan staat er dit. Vers 24, daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Vindt u dat geen heftige uitdrukking in de Bijbel? Dat God hen overgeeft in de begeerten van hun hart. Dat is een gedachte. We hebben net Psalm 81 gezongen en ik wist niet dat het er zo nadrukkelijk staat. Maar als daar gezongen wordt in Psalm 81, dat de Heere zegt, ik liet hen dus veracht naar het hun goed dacht handelen. En ik liet dit boos geslacht naar de keuze viel van hun dwaze ziel in hun wegen wandelen. God kan ons leiden en in het geloof leidt hij ons door zijn woord en door zijn geest. Maar hier zegt God, en dat zei hij, Psalm 81, al tegen Israël. Als je nou per se zo graag kwaad wil doen, dan laat God je los. Dat moment kan aanbreken, ziet u dat? En dat hij dat daar al deed, daarbij dat volk Israël. En dat je overgegeven wordt aan het goeddunken van je eigen hart. Het is een pijnlijke vergelijking, ik weet het. Maar het is zoals, weet je wel, als je soms met grote problemen in je gezin, in de opvoeding, Het een kind waar je zegt maar, nou ja, er is geen land mee te bezeilen. En het kind doet alles wat verkeerd is en gaat overal tegen in. Dat je soms kan zeggen, nou zoek het dan ook zelf maar uit. Als je het dan zo graag wil doen. En dan ben je als het ware ten einde raad, als vader, als moeder. Je meent het natuurlijk eigenlijk niet, je vindt het vreselijk. Maar zoiets weet je wel, nou doe het dan maar, zoek het dan ook maar uit. Als je het dan zo graag pertinent, zo opzettelijk wil. En gemeente, als een heidendom in Europa zich van God wil afwenden. En zo hun eigen weg wil gaan. Dan is dit wel het ergste wat je in de Bijbel kunt lezen. Dat God zou zeggen, doe het dan ook maar. En dat je overgegeven wordt aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. De begeerten van het hart. Als die je te sterk worden, heb je een probleem, dat weet je. Maar als je daaraan overgegeven wordt, welke begeerte het ook is, denk niet alleen aan seks, maar ook aan allerlei situaties van oneerlijkheid en materialisme en hebzucht. O wee de mens die daaraan wordt overgegeven. 25, ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Ik zei het net al, Paulus benoemt dat hier. Dan wordt er meer over de schepping gesproken dan over het schepsel en al het bijzondere van het schepsel. En echt, ik weet het ook, er is zoveel bijzonders in wetenschap, in cultuur en in techniek. Maar als dat alleen maar is omdat de schepping zo groot is en het schepsel zo formidabel, om dat te vereren boven en in plaats van God. Leven wij niet in deze tijd? 26, daarom heeft God hen ook overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Nou, kort en goed. Wat is er niet veel ontwikkeld en veranderd op seksueel gebied met de relaties. Het is niet allemaal onschuldig, al het spreken en al het denken over geslacht. Al die kwesties. Dat het inderdaad niet meer, nou, eenvoudig gezegd, dat het niet meer zo beleefd wordt, niet meer zo gezien wordt. Dat God een mens geschapen heeft als man en als vrouw. Met alles wat daarmee gaande is en wat je hier gelezen hebt. Dat er op allerlei wijze, ook op seksueel gebied, wordt geleefd en wordt gedaan. En dat God ze daaraan overgegeven heeft. Het is wat de mens dacht in de seksuele revolutie. 50 jaar geleden, 1968 in Parijs. Nu hebben wij het einde bereikt. Heerlijkheid, vrijheid en blijheid. En als God nou ons als mensheid overgeeft aan dat boosaardige van ons hart. Nou, niet omdat seks nou zondig is op zich. Dat is het punt niet. Maar het heeft meer ellende gebracht dan echte vreugde. Ook op dit punt. En omdat het hun, vers 28, niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Zij zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, fake newsers, vloggers, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Hoe uitvoerig, hoe gedetailleerd wil je het hebben? Hoe de Bijbel de mens van de zonde en de wetteloosheid tekent. Nou, inderdaad niet om vrolijk van te worden. Dat zeker niet. Maar, ach, ik hoef niet aan te duiden in welke mate het is en hoe ver we zijn op Gods tijdschaal. Maar dat wij deze dingen in onze tijd en in onze cultuur zien verschijnen. Toch? Daar zeg ik toch niet te veel mee. Inderdaad, dat zo'n mens uiteindelijk de mens zal zijn die de aarde zal vervullen. En hoe dat precies zal gaan. Ik had gezegd, ik las de afgelopen week 2 dingen in Amerika. Tot voor kort dacht ook ik echt, alle Amerikanen zijn zo ongeveer nog christen. Heb ik echt gedacht, want dat had ik zo vaak gelezen. In Amerika is iedereen toch wel christen. Afgelopen week was er een onderzoek gepubliceerd. Bijna 25% van de Amerikanen zegt nu ronduit, ik geloof nergens in geen God en niemand. Echt, ik overdrijf niet, ik zat echt even stil op de bank toen ik dat las in de krant. Is dat echt waar? Gaat dat zo snel? Want er stond achteraan, ik kan het bijna niet geloven. De onderzoekers hadden erachteraan geschreven, als dit zo doorgaat, zal over 5 jaar, ik heb het nog een keer gelezen, het stond er echt, het Reformatorisch Dagblad, dus die zal niet liegen, over 5 jaar zal meer dan de helft van de Amerikanen datzelfde antwoord geven. Nou, over deze dingen, als het daarover gaat. We gaan afronden, gemeente. God leeft en Christus ook. Het loopt hem niet uit de hand. U en jij. Heb Christus lief, wat er ook gebeurt. Zeg het maar zo voor jezelf, samen met de Heere. Heere, al zal er niemand zijn in heel Zwijndrecht die u niet zal liefhebben, ik wel. Ja, zeg het maar zo. Niet om nou zo opschepperig te doen, maar laat het je diepe verlangen en je diepe geloof zijn. Dat ook ik bij een van die 7000 zal horen en blijven horen, die de knie niet zal buigen. Als de mens van de goddeloosheid en de wetteloosheid zal doorbreken en zal verschijnen. En weet het, Christus komt. Het zal allemaal gebeuren wat de Bijbel heeft beschreven. Zeker wel, ook die oordeelsdag. En ook het verschijnen van die mens van de wetteloosheid en van de zonde, de zoon des verderfs. Maar Christus leeft. Zie uit naar hem. Hou je vast aan hem. De schrijver van Hebreeën heeft geschreven. Ik dacht aan het einde van hoofdstuk 10... Wij zijn niet van degenen die afvallen. Heel opmerkelijk. Bemoedig je daarmee. En dat we elkaar ook bemoedigen en bid gemeente, blijf staande. Opdat wij de Heere zullen liefhebben. Opdat bij zijn komst we voor eeuwig zalig zullen zijn. Amen. We zingen van Psalm 80. Vers 11, Psalm 80, vers 11, waar ook het woordje afval in voorkomt. zullen met elkaar danken en bidden. Heren, in gebed komen wij weer voor uw aangezicht. En we denken aan de woorden van uw Zoon. En nog is het einde niet. We hadden al dingen gehoord en gelezen over de grote verdrukkingen over de antichrist. En nog is het einde niet. Dat inderdaad ook dit nog zal gaan gebeuren. Dat deze mens, dit menstype, openbaar zal worden. En daarom gingen we zingen, Heere, leer ons voor van afval wachten. Behoud ons, o God. Wij hebben het heel diep ervaren, steeds meer deze tijd. Wij kunnen de kerk niet redden. Wij houden het niet staande. Het glipt ons allen door de vingers heen. En daarom bidden wij u. O Heere, laat ons niet los. En wij vrezen met grote vrezen. Als dit zal gaan gebeuren, dat ook in onze tijd, in onze cultuur, wij als mensen worden overgegeven aan het goeddunken van ons eigen hart. Dan gaat het echt fout. Dan zijn er bijna geen woorden voor wat er dan zal gebeuren. Daarom bidden wij, Heere, schenk ons veel genade en houd ons ook vast als kerk, maar ook als land en volk, als christelijk werelddeel in Europa en Noord-Amerika, opdat, Heere, niet die mens der zonde zo zal verschijnen en tegelijkertijd alles wat uw woord zegt, dat gebeurt. Zo geloven wij ook uw woord. En als dit zal gaan gebeuren, Heere, o gelukkig wel, er zijn er 144.000 zichtbaar in het boek Openbaring. Er zijn er 7.000 die de knie niet buigen en we bidden u dat ook wij bij die 7.000 behoren. En tegelijkertijd, Heere, breng mensen tot geloof en bekering. Ook in Zwijndrecht, ook rondom ons heen. Zegen ons als kerk en als gemeente. Zegen alle christelijke politiek, allen die zich ervoor inzetten, Heere, om het goede te zoeken, om daarin ook de goede wegen te willen bewandelen. Geef ons daarvoor steeds weer opnieuw geloof en gebed, de moed en het geduld, om ook in deze tijd zo onze weg te gaan. Gaat u met ons mee, Heere, persoonlijk. Gedenk ons in zee, in vreugde, in verdriet. Hoor ons in alle dingen. We vragen het u in de naam van Christus, uw Zoon, die ons het gebed gaf, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zingen we van Psalm 25, het eerste en het laatste vers. Psalm 25, vers 1 en 10.
Thank you.
Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.